er wel overtreden worden en niet welke regels er niet overtreden worden. Een van de dingen bijvoorbeeld, bij meneer Donk, heeft 24 uur of hoeveel uur wel niet moeten wachten voordat hij toegang kreeg tot cliënten. En niet alleen hij, ook anderen hebben, andere advocaten kregen gewoonweg geen toegang. Terwijl in de wet staat dat je recht hebt op een advocaat. Dat zijn de dingen die ik hier naar voren wil brengen. En niet zozeer de regels die dan niet gevolgd worden. Wie wil erop reageren op wat er net allemaal gezegd is? Heikelien?
Ja, ik heel graag. Want ten eerste denk ik dat je vooral niet het beeld moet creëren dat het voornamelijk gaat over die grootscheepse ontruimingen. Want dat is natuurlijk maar een topje van de ijsberg of een heel klein onderdeel van het politiewerk, godzijgedank en geprezen.
Zoals overigens ook meneer Rang, onze nationale ombudsman, zei, de zaak Hans Kok is een topje van de ijsberg. Nou, dat is niet de eerste.
Waar we het nu hier over hebben is dat al jaren en jaren, in ieder geval zolang als Cornet Liga klachtenbureaus en dergelijke actief zijn, op dit gebied bekend is dat iedere individuele arrestant in politiebureau, in arrestantenbusjes, soms zelfs op straat, het risico loopt behoorlijk op zijn minst onfatsoenlijk behandeld te worden. Want waar we het over hebben is ook niet alleen mensen die dood worden aangetroffen, maar het begint al bij hele kleine pesterijtjes. Je naam verkeerd uitspreken, zeggen tegen iemand die behoorlijk de 20 is gepasseerd. Op verzoeken niet antwoorden, niet naar de wc mogen, vrouwen die geen maandverband krijgen, familieleden die de pil komen brengen voor vrouwen en die ze niet krijgen. Het zijn lijsten van klachten die al jaren worden gepubliceerd, die we al jaren kennen en waar we dus al jaren geleden van hadden moeten zeggen, nu moet er maar eens behoorlijke controle komen op dat politieapparaat. En dan gaat het dus ook om de doodgewone agent die geconfronteerd wordt met een willekeurige burger, iemand die door rood rijdt, krijgt een grote bek in Amsterdam. Zo zijn er echt talloze van dat soort dingen. Nou, die cellen zijn dan een speciaal probleem, omdat daar geen enkele controle is. Op straat zijn er vaak nog medeburgers die wel eens ingrijpen. Maar in dat cellenblok ben je volkomen geïsoleerd. En dan, nou, er is dus ook al jaren gedacht, hoe krijg je die zaak letterlijk onder controle? Er is wel eens over gedacht om advocaten die controle te laten uitoefenen. Dat zou een hele beroerde functie zijn, want die zitten daar vaak al met een flink zware taak. Het meest voor de hand liggend is dat de volksvertegenwoordiging dat klusje op zijn rekening neemt, voor zijn rekening neemt. En ik ben echt verbijsterd als ik dan hier al deze heren hoor zeggen, ja, nee, dat lijkt ons niet zo goed. Dat is ten eerste, wordt er geen inhoudelijk argument voor aangevoerd. Ik kan me een heel sterk argument bedenken, dat je zegt, ik wil niet medeverantwoordelijk zijn voor wat daar gebeurt. Dat ben je al uit hoofden van je functie. Maar als je daar binnenstapt en ziet wat een troep het is en je moet dat naar buiten brengen, dan zou dat wel eens hele vergaande consequenties voor de politie moeten hebben. Maar dat hoor ik ze niet zeggen. Ik hoor ze niet zeggen, ik wil niet in die modderpoel rondwandelen. Nee, er zijn allerlei andere formele argumenten voor. Dan denk ik, kijk, een van de problemen op dit moment is de verzelfstandiging van de politie. Ook dat is al jaren geleden geconstateerd. Die moet zoveel mogelijk binnen de perken worden gehouden. Het zal zo'n apparaat wel eigen zijn om zich te verzelfstandigen. Maar meer dan het nu is mag het niet en het moet zelfs minder. Degene die dat moeten doen zijn gemeenteraadsleden bijvoorbeeld, is de volksvertegenwoordiging. En of ze het nou willen of niet, ik denk dat dat maar hun taak moet worden. Hoe vervelend ook.
De politie zelf heeft rapporten gemaakt over haar eigen normvervaging, over onjuist optreden, over verkeerde beslissingen, et cetera. Dus het is niet alleen de buitenwacht die dit zegt, maar het is de politieapparaat zelf dat constateert. Leo van de woongroep Staatsliedenbuurt, jij wilde wat zeggen.
Ja, om nog even terug te komen op die controle door gemeenteraadsleden. Ik zou het wel leuk vinden als ze dat zouden gaan doen. En ik denk dat ze hetzelfde zouden meemaken als momenteel advocaten en vertrouwensmensen, artsen, familieleden, vrienden. Dat zij ook geschoffeerd zouden worden. Dat zij ook met hun cliënten of met degene die ze komen bezoeken of wat ze kunnen komen controleren, bijvoorbeeld opgesloten zouden worden in een cel. Ik zou me rotlachen, maar ik geloof dat het dus niet de uiteindelijke oplossing is. Het moet nog veel verder gaan. Wat er niet durft, dat is niet in de eerste plaats de controle. Maar de politie die is zo rot als een mispel.
Ja, maar in elk geval is een eerste stap een controle op een apparaat. Want als ziekenhuizen gecontroleerd kunnen worden door de volksgezondheidsinspecteur, scholen door een inspecteur van onderwijs, winkels door een inspecteur van de warenwet, dan vraag je je af waarom het politieapparaat, wat toch zo'n belangrijk apparaat in ons systeem is, waarom dat niet gecontroleerd kan worden.
Dat is voor mij nog een onderscheid tussen zo'n overheidsorganisatie, hè, als de inspectie van de warenwet of weet ik veel, en de gemeenteraadsleden. Het voordeel van gemeenteraadsleden is dat ze na verloop van tijd wel weer verdwijnen. Dat je dus steeds hopelijk frisse mensen in dat systeem krijgt. Want dat is juist het kenmerk van politie. Ook weer als je er dicht bovenop zit, verlies je het oog voor hele normale democratische normen. Dan krijg je begrip voor het feit dat er te weinig bewaarders zijn. Ik denk, iedere bewaarder die een arrestant schopt of schoffeert, gaat buiten zijn boekje, of hij nou alleen is of dat ze met z'n honderden zijn. Dat moet gewoon niet gebeuren. En dat het wel gebeurt is natuurlijk vanuit een bepaalde mentaliteit, een gedachte over die mensen die ze daar binnenkrijgen, et cetera. Dus ik ben voor de gemeenteraad, juist omdat het toch een wat bewegelijker apparaat is dan zo'n overheidsinspectie.
Job, ja, daar wil ik mee aansluiten. Ik vind het inderdaad verbluffend om de hier aanwezige gemeenteraadsleden een verantwoordelijkheid over het politieapparaat te horen wegpoetsen. We weten dat de arrestantenbewaarders in Amsterdam niet eens zeg maar formeel deel uitmaken van het politiekorps. Die vallen rechtstreeks onder de burgemeester, rechtstreeks onder de gemeente. De hele bewerktuiging van het politieapparaat valt rechtstreeks onder verantwoordelijkheid van de burgemeester. En de burgemeester zal verantwoording te dier zaken hebben af te leggen ten opzichte van de gemeenteraad. Het is dus een intrinsieke verantwoordelijkheid voor de gemeenteraad om daarop toe te zien. Maar er is één andere functie die zich eigenlijk aan controle door de gemeenteraad onttrekt. Die mogen we niet vergeten. Dat is de rol van het Openbaar Ministerie, die typisch toezicht heeft op de recherche die het onderzoek doet. En het is de recherche waarschijnlijk die heeft geblokkeerd dat advocaten bijtijds de arrestanten mochten zien. Het is waarschijnlijk de recherche geweest die een bedenkelijke rol heeft gespeeld bij het tegenhouden van de slaapgarnituur en het aanhouden van het licht. Het is waarschijnlijk de recherche geweest die verantwoordelijk wordt gesteld voor de extra ongeoorloofde pressie die op deze arrestantengroep is uitgeoefend.
Dus daarom is het zo belangrijk dat gemeenteraadsleden daar elk moment naar binnen kunnen gaan om te kijken of er in het politieapparaat ergens dingen worden voorgestoofd die in strijd zijn met de wet gewoon.
Ja, maar even
aan Bob van Schijndel. Daarna u, meneer.
Ik vind het wel een constructie waar je over verder zou kunnen denken, hoor. Ik wijs het niet direct af. Want het enige is, als jij daar komt, zullen ze zich natuurlijk ook wel keurig netjes gedragen. Het voordeel is dat je ook met arrestanten kunt praten die jou dan weer dingen kunnen vertellen wat hun overkomen is. Ook waarschijnlijk met advocaten die er op dat moment aanwezig zijn. Dus het heeft natuurlijk voordelen. Ja, ik moet zeggen, wij krijgen vaak ook heel moeilijk toegang tot dit soort dingen. Ik heb zelf ook wel eens geïnformeerd naar een arrestant. Maar wat een werk ik gehad had om te horen waar hij al vast zat in Amsterdam, op welk bureau. Dat mensen mogen namelijk ook niet opbellen, hun familie niet waarschuwen. Dat vind ik ook zo'n misstand dat het nog steeds zo is. Dus je weet soms niet eens waar iemand zit. En dan bel je op en dan zeggen ze, ja, iedereen kan wel zeggen dat die gemeenteraadslid is. Komt u maar naar ons toe. En dan kom je en dan blijkt dat je er toch niet in kunt, want dat de verantwoordelijke persoon alweer weg is. Nou, dat soort ervaringen heb ik. Maar ik vind wel dat we die kant op moeten, zeg.
Meneer Genève,
Dat laatste wat de heer Van Schijndel zegt, dat is natuurlijk ook weer een hele belangrijke constatering. Kijk, het gaat er niet om dat wij onze verantwoordelijkheid zouden ontkennen. Integendeel, we doen niet anders als de afgelopen jaren heel intensief met juist dit soort vraagstukken bezig zijn.
Toch is de kritiek heel groot.
Nee, de grote vraag die je dus nu moet stellen is, werkt het middel? Moeten we net als Günter Walraaf ons verkleed in die politiebureaus enzovoort enzovoort?
Nee,
niet verkleed.
Waarom per definitie van een wantrouwenmodel uitgaan, terwijl ik erbij blijf dat het veel belangrijker is om van een vertrouwensmodel uit te gaan en te zorgen dat die politie op straat komt. Probeer dan ook bijvoorbeeld het vak arrestantenbewaarder anders te gaan inkleden, in de zin van een veel meer te gaan rouleren. Want het lijkt me ook niet zulk leuk werk. En maar, de heer Knap heeft het ook geconstateerd.
Maar u zit dan
in zijn artikel in de Volkskrant. En het gaat er dus om, nogmaals, het gaat niet of wij onze verantwoordelijkheid ontkennen. Het gaat erom, is het middel wat hier wordt voorgesteld, werkt dat? En
maar
daar
waarom
zet
zou
ik
je
zeer
wel een
grote vraagteken
natuurlijk,
bij. Ik zeg niet
waarom
dat ik daar principieel tegen ben, maar ik zet daar grote vraagtekens bij.
Dat u herhaalt uw stelling, maar de vraag is natuurlijk, je hebt een inspecteur van onderwijs, daar gaat u ook niet roepen van waarom zouden we niet van een vertrouwenbasis in het onderwijs gaan. Dan is dat ineens weer weg. Dus waarom zou dat nou bij de politie niet opgaan en bij de, laten we zeggen, de inspecteur van
maar
onderwijs.
Maar dat er een normale inspectie wordt ingebouwd binnen het politieapparaat, waarin men dan ook een extra zorgvuldige controle op hoe het de gang van zaken op het hoofdbureau is, dat lijkt me ook een uitstekende zaak.
Heikelien.
Ja, wat er even over het hoofd wordt gezien, is dat de politie een heel buitennissig apparaat is. En nog afgezien van het feit dat ik vind dat je niet meer van een vertrouwensmodel moet uitgaan, als je zoveel feiten hebt als wij nu hebben, maar dat is dan een tweede, dat is een politieke keuze die je maakt. Verder is het politieapparaat iets anders zelfs dan het onderwijsapparaat of de volksgezondheid. Het is een repressief apparaat. Het zijn mensen die zijn ingehuurd om burgers, om medeburgers te beschouwen als verdachte, potentiële verdachte, overtreders, weet ik veel wat.
De politie heeft twee taken, hulpverlening en een aantal strafbare feiten.
Precies.
Maar dat zijn wel twee zaken en ze doen aan die hulpverlening verdomd veel.
Ja,
dat weet je ook.
Daar gaat het niet om.
Het gaat erom dat die mensen een hele bijzondere functie in onze samenleving hebben. En dat verzelfstandigt zich. Daar komen allerlei. Er zijn al zoveel rapporten over geschreven. Het is ook het is gewoon ongelooflijk dat je het nog moet herhalen. Het vijandsbeeld dat bij de politie leeft. De normvervaging. Het idee dat ze het zelf maar moeten oplossen omdat een zaak toch niet wordt vervolgd. Er zijn er talloze en talloze van te noemen. En als je dat allemaal weet. En ik vind dat gemeenteraadsleden geacht worden al die rapporten en al die boeken die daarover zijn geschreven, ook buiten Nederland, te lezen. Dan moet je niet meer uitgaan van een vertrouwensbasis. Tuurlijk kan je zeggen, er zijn ontzettend goede smeres. Ik ken ze persoonlijk. Die je kunt vertrouwen in iedere situatie. Maar daar hebben we het niet over. We hebben het erover dat de feiten en de cijfers aantonen dat er dingen gebeuren die zelfs de dood tot gevolg hebben in een paar maanden tijd. Twee mensen die daar sterven.
Oh, het zou allemaal waar kunnen zijn wat u zegt, maar dan heeft u nog niet een sluitend bewijs voor mij geleverd dat de kwaliteit van de inspectie die u wenst op een betere manier gegarandeerd wordt wanneer je die 45 gemeenteraadsleden over de politiebureaus laat circuleren en voor de rest hun taak laat verwaarlozen, in plaats dat je de organisatie van het politieapparaat zodanig maakt dat er een ingebouwde controle in zit. Dat lijkt mij een veel betere aanpak.
Dat kan niet. Daar ben ik het volledig met u eens. Ik denk ook dat de gemeenteraadsleden, voor zover ik ze ken en heb zien werken in het verleden, bij uitstek niet geschikt zijn om dit te doen. Maar dat is iets heel anders. Ik vind principieel dat jullie het moeten doen. Maar ik denk dat in de praktijk jullie ook weer gaan roepen, het is een incident of ik begrijp dat het zo is gebeurd.
Nee, dat heeft u ons niet horen roepen.
Nee,
moet u niet,
dat
hebben we niet gezegd. Wij erkennen de inspectiebehoeften. Die erkennen we volledig. Maar de vraag is, hoe voer je die het beste uit?
Ja.
Belast je daar primair de politie zelf mee? Of ga je zelf...
Nee, dat is nu al het geval.
Als een soort
dat is nu het
controleur
geval.
Van buitenaf.
Dat is nu het geval. En daarin blijken dus haken en
het is natuurlijk duidelijk dat in eerste instantie een dienst altijd in zijn hogere echelons zelf een controlerende taak mede heeft over wat er gebeurt. Dus dat is niet nieuw. En dat moet ook gebeuren. En op zichzelf zou je natuurlijk kunnen onderzoeken of dat voldoende is gebeurd. Of men voldoende toezicht heeft gehouden op de uitvoering van de voorschriften die er wel degelijk zijn. Maar als je nou praat over een inspectietaak, dan denk ik dat een inspectietaak door ons uit te oefenen eigenlijk een fout is. Die zou ik dan eerder aan een instantie opdragen die helemaal onafhankelijk is van ook het al of niet herkiezen. Bijvoorbeeld vanuit de rechterlijke macht te organiseren, dan wel via iets als de Rijksrecherche op te tuigen. Omdat ik geloof dat die mensen daar ook een grotere deskundigheid in hebben. En je moet, als je dat werkelijk goed wil doen, in een stad als Amsterdam natuurlijk, daar een professioneel apparaat voor hebben. En geen mensen die dat slechts voor een deel van hun tijd doen. Want dat kan nooit lukken.
Zou de heren aan die kant van de tafel daarvoor zijn?
Je hoeft daar Jan natuurlijk Donk. Helemaal niet zo deskundig in te zijn om dat te kunnen controleren.
Ik geef
het menselijk
gedrag, dat is iets wat niet...
Ja, maar daar gaat het vaak primair op. Ja, de wijze waarop je als advocaat ook behandeld wordt, als een soort boef, als een soort automatische tegenpartij. Als we van de zaak Hans Kok uitgaan...
Je bent
waar
natuurlijk
we...
ook automatisch de tegenpartij, waar we dan wel wezen.
Nee, ja, maar... dat hoeft helemaal niet. Dan heeft u ook een helemaal verkeerd beeld. Wij hebben toen geprobeerd als advocaten wat meer informatie te krijgen over de dood van Hans Kok. Omdat we wisten dat het paniek zou veroorzaken onder de andere arrestanten. We zijn dus naar de wachtcommandant recherche gegaan en hebben gevraagd of we daar wat meer informatie kregen, dat we wellicht zelfs de andere uitstanden wat gerust konden stellen, enzovoort, enzovoort. En letterlijk is er tegen mij gezegd, meneer Donk, dat is niet nodig, want dode arrestanten hebben geen advocaat meer nodig. Dat is de wijze, en daar hoef je helemaal niet deskundig in te zijn, dat is gewoon onbeschoft en cru. En zo gaat het met een heleboel dingen. Het is meer regel als uitzondering dat mensen hun spullen niet krijgen, dat mensen dus schoon goed geweigerd wordt, tandpasta geweigerd. Het zijn maar hele kleine dingen, maar die ook zo belangrijk zijn als je daar in dat isolement zit.
Een van de grotere dingen, meneer Donk, is toch, en daar blijf ik maar op terugkeren, dat mensen geen juridische bijstand krijgen. Dat de eerste orde, de deken van de orde van advocaten ertussen moet komen om te zien dat er in Nederland het recht wordt uitgevoerd.
Enigszins kan worden uitgevoerd, want dat is ook nog maar heel beperkt. Ja, dat is juist. In dit geval was het natuurlijk extreem, waren afspraken gemaakt. En opeens wordt er opgebeld van ja, het kan allemaal niet en het kan vandaag waarschijnlijk helemaal niet. Dat je inderdaad voor ons een soort noodgreep moet doen om de deken in te schakelen. Om te zeggen van dit kan toch niet, dit is te gek. En dat dan met veel pijn en moeite wij vanaf 6:30 s'avonds tot de arrestanten toegelaten worden. Wat ook heel kenmerkend is, ik weet niet precies hoeveel cellen er op het hoofdbureau zijn. Dat zijn er, meen ik, 120 of zoiets. Dat er maar twee kamertjes zijn, twee spreekkamertjes, waar zowel advocatuur als reclassering dus gebruik van moeten maken. Nou, dat is natuurlijk volstrekt te weinig. En dat betekent dus dat mensen dus zoals die avond, als ze dan al een advocaat zijn, automatisch bijvoorbeeld van reclassering zijn afgegaan. Want als je dat zou moeten doen, dan hadden we tot de volgende morgen 6:00 moeten doorgaan met twee mensen.
Ik wil kort,
een dolle situatie.
Kort, Heikelien, jij wilde nog wat zeggen?
Ja, ik moet opeens eigenlijk vreselijk lachen, maar het is niet omdat ik zo vrolijk ben. Het is toch te dol dat wij hier gemeenteraadsleden moeten opporren.
Om ons te beschermen.
Om iets heel gewoons te doen. Als ik in de gemeenteraad zat, zou ik al eergisteren en waarschijnlijk al 6 jaar geleden hierop hebben aangedrongen. Of het nou de gemeenteraadsleden zelf zijn of mensen van de rechterlijke macht. Zo'n soort constructie. Dat ze er een beetje greep op krijgen. Ik vind het echt te gek dat er een soort muur van watten is waar we nu tegenaan lopen te drukken. Allemaal relativeringen. Ten eerste wordt al zo'n zaak gerelativeerd. Het is een incident. Nou, we hebben nou aangetoond dat het geen incident is. Maar dan nog, ik zou me echt flink gepakt voelen als het mijn beroep was om te zorgen dat het zaakje een beetje behoorlijk loopt. En ik zou niet weten hoe snel ik een constructie zou moeten bedenken, al of niet met hulp van buitenaf, om voor elkaar te krijgen dat dit soort dingen minimaal voorkomen. Ik ga ervan uit dat het altijd zal voorkomen, zolang je zo'n soort apparaat in stand houdt.
We zitten tegen de klok van 1:00 aan. Dat betekent dat we eruit moeten. Ik wou, de grootste politieke partij in Amsterdam is de Partij van de Arbeid. Meneer Jeanette. Wat gaat de Partij van de Arbeid doen? U heeft 20 seconden.
In ieder geval zal de organisatie moeten verbeteren. Maar het middel zoals het is hier wordt voorgesteld door mevrouw Heikelien Verheyen-Stuart, dat lijkt ons niet echt goed te werken. Dat wil niet zeggen dat we ons er natuurlijk toch verder over gaan buigen of er toch nog goede kanten in zitten. Maar wij zullen primair blijven werken aan een betere organisatie intern bij het politieapparaat.
Is hij al binnen dan?
Nou, volgens mij is hij niet echt helemaal binnen geweest. Hij is gewoon naar voren gelopen, met zijn armen een beetje slingerend. En toen is er geschoten dus.
Laat me even goed voorstellen hoe dat gaat. De deur was open.
Nee, er was een gat in de deur gemaakt, de onderkant van de deur. En ik wou zo half bukkend naar binnen gaan en zo eerst mijn arm erdoor en een gedeelte van mijn hoofd. En op dat moment juist kreeg ik een kogel er tegen. Ik voelde een klap en ja, toen dacht ik zoiets van nou haalt het op en ben ik naar buiten gegaan.
Aan de telefoon hebben we de heer Wilting, die woordvoerder is van de politie. Meneer Wilting. Hallo. Ik hoor nog niks. Misschien dat hij elk moment. Pak dat radiootje.
Nee.
Meneer Wilting hangt niet. Nou, dat is jammer. Want die had ik namelijk willen vragen de versie van de politie te vertellen. Misschien dat de studio meneer Wilting zou kunnen bellen nu. Dan vraag ik in tussentijd aan Henk Kersting. Meneer Kersting?
Ja?
Martin is een cliënt van u?
Ja, dat klopt.
Wat heeft u over deze zaak te zeggen?
Nou, ik kan zijn lezing bevestigen en ook die van de getuigen. Het is inderdaad zo dat de politie heeft verbaal opgemaakt van die schietpartij. En daar zegt zij eigenlijk dat een bijl door de deur heen kliefde. Nou, dat wordt ontkend door verschillende getuigen. Bovendien stelt de politie dat ze waarschuwingsschoten heeft gelost. Ook dat wordt door getuigen ontkend. Die hebben namelijk in een muurtje rechts van Martin twee kogelgaten, althans ja, lager de muur gevonden. Dus dat kan ook een waarschuwingsschot zijn geweest, want dat los je in de lucht of ver van de slachtoffer af. Mm-hmm. Om die reden, ik ben toen gebeld vrijdag door de Rijksrecherche of Martin gehoord kon worden. Maar de Rijksrecherche zei erbij, ja, als hij hier voor het is als getuige tegen de politie, dan zullen we de gemeente en de politie moeten bellen om hem te laten arresteren. En dat denk ik dan in verband met die aanklacht voor die bel.
Ja.
Nou, Martin voelde daar niet voor. Ik heb toen de minister van Justitie een brief geschreven of hij, net zoals in de zaak van Hans Kok, deze zaak ook ter hand wil nemen. Want in de zaak van Hans Kok is eigenlijk het Openbaar Ministerie in Amsterdam buitenspel gezet. En ik heb er ook bij de minister op aangedrongen of hij de hoofdofficier van Justitie al hier wil verzoeken een gerechtelijk vooronderzoek te gelasten. Kijk, ik vind het natuurlijk van de gekke dat iemand die op zo'n wijze wordt neergeschoten, ook nog even voor een, wat ik dan een flauwekul aanklacht noem, zich moet verantwoorden bij de politie.
Wat is de aanklacht precies?
Nou, de aanklacht, hè, dat, kijk, ik weet alleen maar dat die gezocht wordt, dat heb ik van de Rijksrecherche vernomen, maar gezien dat verbaal wat ik gelezen heb, vermoed ik dat de aanklacht is dat hij de politie met een bel heeft bedreigd.
Nou, ik hoop dat nu dan in elk geval...
En ik heb, wat ik ook gedaan heb, ik heb dus aan de rechtbank in Amsterdam verzocht een voorlopig getuige voor te gelasten, waarin dus de getuigen kunnen verklaren wat ik nou net gezegd heb. Namelijk dat er geen waarschuwingsschoten zijn gelost, omdat de kogel inslagen laag zaten. Dat Martin ook geen dreigende houding voor de politie heeft gevormd, omdat Martin onder die deur, hij kroop dus, hij wou er onderdoor kruipen, dus hij stond niet tegenover een agent. En toen is er geschoten. En wat ook door de politie bevestigd wordt, dat er geschoten is vanaf links, vanaf de slaapkamerdeur, waar de politie op dat moment, zeg maar, zich niet bedreigd hoeven te voelen, omdat ze op grote afstand, zeg maar, van die voordeur stond. En dat wordt nog eens bevestigd ook door de lezing van die getuigen. Die zeggen dat ze de politie, voordat Martin onder de deur kwam, ook verschillende keren vrij aftocht geboden hebben. Dus er was niet een concrete bedreigende situatie om te gaan schieten, laat staan om gericht te schieten.
Ik zou aan meneer Wilting nu vragen, ik hoop dat hij dan nu wel hangt, woordvoerder van de politie, meneer Wilting.
Ja.
Goedemiddag.
Ja.
Kunt u de versie van de politie geven?
Het is zo dat het klopte dat Martin S. bij ons op de telex staat. Dat hij door ons gezocht wordt in verband met bedreigingen. Geuit daar in het bewuste pand, waar al meerdere malen over gesproken is. Vandaar ook dat wanneer wij Martin S. ergens zullen aantreffen, hij door ons gearresteerd wordt en overgebracht naar het politiebureau.
De getuigenverklaringen die u heeft, zijn dat getuigenverklaringen van politiemensen?
In elk geval zijn het getuigenverklaringen van politiemensen aangevuld met wat andere bewijsmiddelen, waar ik overigens verder niet op in wil gaan.
Bewijsmiddelen, maar niet getuigenverklaringen dus?
Ik heb het net tegen u gezegd, politiegetuigenverklaringen en andere bewijsmiddelen die erbij zitten, die komen er best naar voren op het moment dat hij gearresteerd is.
Ja, ja. Er wordt gezegd, het is een poging van de politie om alsnog te rechtvaardigen wat daar in de Schaapmansstraat allemaal door de politie is aangericht.
Dat laat ik voor degene die dat nu naar buiten brengt.
Kun je zich voorstellen dat er nogal wat scepties is over de wijze waarop de politie nu deze zaak behandelt en de informatie die ze daarover verstrekt met na aanleiding nu weer van al die leugens die we in de zaak Hans Kok hebben gehoord?
De woorden leugens, dat zijn uw woorden en niet mijn woorden.
Nou, het is ook door u bevestigd destijds dat het inderdaad gelogen is in deze zaak. Via Stadradio Amsterdam.
Er is door mij nooit bevestigd dat er gelogen is in deze zaak.
Jawel, jawel, jawel. Heeft u,
maar een voorbeeld.
Tijdens de uitzending destijds heeft u gezegd dat op grond van het rapport, of tenminste de persverklaring van het Openbaar Ministerie, er inderdaad gezegd kon worden dat er gelogen is in die zaak.
Zoals die verklaring daar lag van het Openbaar Ministerie, waarin gesproken werd over het verstrekken van voedsel door de arrestantenbewaarders. Daarvan heb ik inderdaad gezegd, zoals er uit het rapport naar voren komt, zou je kunnen aannemen dat er gelogen is. Alleen dat staat nog steeds niet vast.
Nee, maar kunnen ze zich voorstellen dat er nou wat scepties is over de politievoorlichting met betrekking tot al die zaken die weer hier omheen hangen?
Ten aanzien van politievoorlichting kan ik mij dat absoluut niet voorstellen.
Nee. Een andere vraag. De Martin zelf zegt van ik kroop door dat gat heen. Dat wordt overigens bevestigd door al die mensen die daarbij waren. En ik had totaal geen bijl in de hand. En het lijkt me ook onwaarschijnlijk als je door een gat heen kruipt dat je dan echt dreigend met een bijl op politie kunt afstormen. Terwijl hij nog niet eens in de kamer zelf aanwezig was.
Zodra Martin zich heeft gemeld bij ons of hij wordt aangehouden, dan mag hij zijn verklaring bij ons afleggen daarover.
Ja, ja. Martin wil daar nog op reageren.
Nou, de versie van de politie. Tenminste, ik heb gisteren de processenbaal van de politiemensen die binnen zaten onder ogen gehad. En er staat gewoon letterlijk. Ik zag namelijk meerdere malen een bijl door de deur heen klieven. Ook zag ik met een vuisthamer de laatste versperringen werden weggeslagen. Hierdoor ontstond een zeer bedreigende situatie. Waarin noodzakelijk werd het dienstwapen trekken en waarschuwingsschoten te lossen. Als ik dat moet lezen, dan kan je concluderen dat de bedreigende situatie was dat de mensen binnen zouden komen. Nou, het staat hier gewoon, letterlijk.
Nou, ik heb...
Het is helemaal niks van een bijl dat ik op iemand af zou komen. Ik heb er was al... verder helemaal geen bijl. Het is gewoon een gore leugen.
Ik heb ook al gezegd dat u ook niet wordt aangehouden voor poging tot doodslag, maar dat u aangehouden wordt voor bedreiging.
Er was helemaal geen sprake van een bedreiging. En sowieso, de deur is met een balk opengemaakt en die balk heb ik geen eens in mijn handen gehad. Ik was gewoon de eerste die toevallig door het gat kwam en toen is er gelijk direct geschoten.
Ik heb, het is helemaal niet zinvol om daarover nu over de radio in discussie te gaan.
Het is wel zinvol.
U kunt zich melden bij de politie en dan kan er, verder kunt u uw verklaring daar afleggen en dan wordt uw verklaring op papier gezet. Ja.
Meneer Kersting.
Ja.
Kijk, je zit er met een vervelende situatie dat er ook een aanklacht tegen de politie ook is. Die moment wordt uitgeroepen door de Rijksrecherche. En dat, wat ik ervan begrijp, Martin niet bereid is om zich op zo'n aanklacht te laten oppakken. En dat betekent dus dat als Martin niet door de Rijksrecherche gehoord wordt, dat er van die aanklacht tegen de politie niks terechtkomt. En dat is natuurlijk een zaak die, een goede oplossing van een dergelijke klacht niet ten goede komt.
Ik wil nog één vraag stellen aan meneer Wilting. Dat disciplinaire onderzoek, ik las gisteren in het Parool dat het weer niet door zou gaan, of dat men niet precies wist hoe en wat. Zijn er nou mensen bij de politie gehoord nu door de Rijksrecherche over de wijze waarop zij de zaak Hans Kok hebben afgehandeld?
Ten aanzien van het disciplinaire onderzoek is het zo dat iedereen weet dat het door de Rijksrecherche gaat gebeuren. Dat betekent ook wanneer daarover informatie moet worden verschaft, dat die informatie kan worden verschaft door de persofficier van justitie, de heer Woldrik.
Ja, die zegt dat hij van, althans zijn medewerkers zeggen, weten van niks. Gaat u maar naar de procureur-generaal. De procureur-generaal is niet aanwezig. Daarom stel ik u de vraag, weet u of er al politiemensen zijn gehoord?
Ja, kijk, in feite hoort die vraag natuurlijk niet bij mij thuis. Wat ik begrepen heb, en dat wil ik er dan wel over zeggen, dat we nu op het punt staan, althans dat de Rijksrecherche op het punt staat, om te gaan starten met het disciplinair onderzoek.
Ze staan op het punt?
Ja.
Nou, we zullen het blijven volgen. Mag ik u bedanken voor de reactie? Mag ik ook Henk Kersting bedanken voor de reactie? Martin, heb jij nog een slotwoord?
Ja, het is namelijk zo, ze zeggen dus dat ik niet met een bijl op die smeris afkwam. Maar waarom staat er dan een paar dagen later in de Volkskrant dat gewoon de heer Van Tijn, burgemeester van Amsterdam, gewoon zegt van, gewoon dat ik met een bijl op de politie afkwam. Wat is dat nou voor onzin? Dat is gewoon kolder natuurlijk. Dat is gewoon leugens.
Oké.
Dat wordt gewoon publiekelijk zwart gemaakt.
Bedankt. Dat was het.
Ja. Hop, belde een tweede man die het bericht bevestigde. Over de inhoud van de verklaring is geen mededeling gedaan. Het bandje is inmiddels overhandigd aan de Rijksrecherche. Het Partij van de Arbeid hoofdkantoor sprak van een merkwaardige boodschap. Bij opgravingen aan de kop van de Zeedijk...
Oh.
Maar goed. Nicolaas van Mira, zoals hij hier genoemd wordt... Het was een vermaard volksheilige... over wie betrouwbare historische gegevens toch wel een beetje ontbreken... Hij zou in de eerste helft van de 4e eeuw bisschop van Myra in Lycië geweest zijn. Dat is in Antalya, dat is in Zuid-Turkije. En aan meer gedetailleerde gegevens liggen levensbeschrijvingen van heiligen ten grondslag. Die dezelfde naam droegen. Vooral van Nicolaas van Pinara. En de kern van de legende is dat... verhalen over redding van drie onschuldig te dood veroordeelde schipbreukelingen... of over drie arme meisjes aan wie Nicolaas in het geheim geld gaf. Dat geld gaf hij, omdat ze dan konden gaan trouwen. Ook zou hij drie kinderen die tijdens een hongersnood om het leven waren gebracht... weer te leven gewekt hebben. Zo werd hij de heilige van de onverhoopt goede gaven. In Myra en in Constantinopel werd hij vereerd vanaf de 6e eeuw... vandaar verspreidde hij zich over de hele Griekse en Russische kerk. Sedert de 9e eeuw werd Nicolaas in Rome en Italië vereerd... en vanaf de 10e eeuw in Duitsland, Engeland en Frankrijk. Vooral de Hanse verspreidde zijn verering in het noorden van Europa. In het jaar 1087 werd zijn gebeente overgebracht naar Bari in Zuid-Italië. En Nicolaas werd de patroon van scholieren, kinderen, schippers, gevangenen, bakkers, kooplieden, apothekers, juristen en ook van steden, bijvoorbeeld van Amsterdam. En van landen, bijvoorbeeld van Rusland. In de legende die in de Nederlanden over hem in omloop waren kwam Spanje in de plaats van Zuid-Italië. Vandaar ook zijn zwarte Moorse knecht. Feestdag 6 december. En ook in de beeldende kunst wordt Nicolaas vaak afgebeeld als bisschop. In vol ornaat, met na zich 3 kinderen in een kuip. Het symbool van de kinderen die hij gered zou hebben. Of met 3 bollen, als symbool van de bruidsschat die hij gaf aan de 3 meisjes. En soms heeft hij een schip of anker als attribuut bij zich of een staf. Dat staat er zo'n beetje in.
Mm-hmm. Ben jij dit jaar een beetje braaf geweest, Fred?
Ja, volgens mezelf wel. Maar ik denk dat andere familieleden daar heel anders over denken.
Nou, dan ik zal straks even het boek nakijken of er voor jou wat in petto zit. Hoor. Mag ik je heel hartelijk danken?
Hè? Graag gedaan.
Dag.
Oké, dag.
Ja, in gesprek met Job Knap, voorzitter van de Cornetliga. Job, ben je er?
Ja hoor, hallo.
Hallo. Waarvan hebben jullie precies aangifte gedaan en tegen wie?
Ja, dat is goed dat je me dat vraagt, want het bericht in de Volkskrant is er enigszins misleidend over.
In de Volkskrant van vanmorgen, hè?
Precies. Iedereen weet natuurlijk dat Hans Kok is overleden op 25 oktober. En er is uitvoer een ambtshalve onderzoek naar de dood van Hans Kok gaande. Dus daar hoeft helemaal geen aangifte van te worden gedaan. Wat de Liga heeft gedaan gisteren is aangifte betreffende dood door schuld en verlating van hulpbehoevenden. En zelfs ook van de zogenaamde ambtsdwang, omdat de Liga de indruk heeft uit de gegevens die tot zover uit het onderzoek zijn gerold, dat er wel degelijk sprake is van strafbare feiten. Mm-hmm. Die moeten worden vervolgd en berecht.
Ja. En wie, tegen wie allemaal?
Het zou ik even precies zeggen, tegen de arrestantenbewaarders in de eerste plaats, maar ook tegen de dienstdoende wachtcommandanten die rechtstreeks de verantwoordelijkheid hebben voor de arrestanten in het cellenblok. Ook tegen de recherche, omdat er aanwijzingen zijn dat de recherche opdracht heeft gegeven tot deze slechte en misschien zelfs fatale behandeling van de arrestanten. En ook tegen de arts van de GGD, die in strijd met de normale routine veel en veel te laat de volgende ochtend op het bureau is verschenen.
Kan dat zomaar? Zo'n Cornetliga die toch eigenlijk een buitenstaander is, hè? Jullie zijn geen familie van Hans Kok of zo.
Klopt, het kan. Iedereen die lucht krijgt, die kennis krijgt van een strafbaar feit, kan daarvan aangifte doen. Dus iedereen, jij en ik en de buurman en de krantenlezer, die kan aangifte doen. En het is eigenlijk een beetje verbazingwekkend dat het allemaal niet gebeurd is tot nu toe.
Ja, dat is verbazingwekkend, maar maakt het zoveel uit of er aangifte is gedaan? Want het Openbaar Ministerie kan gewoon zelfstandig beginnen met een opsporingsonderzoek. Aangifte is niet nodig als ze zelf horen dat
er straf... Ja. Dat is strikt genomen juist, hoewel in sommige zaken het voorhanden zijn van een aangifte een zeer belangrijk vereiste is voor het kunnen doorzetten van een strafvervolging. In deze zaak zijn er natuurlijk gegevens genoeg om daar ambtshalve toe te besluiten. Maar wanneer er een officiële aangifte gedaan is, dan kan de officier van justitie er niet omheen om op die aangifte een formele beslissing te nemen. En zegt die officier dan, ik vind dat er geen vervolging moet worden ingesteld, want ik vind die aangifte te weinig gefundeerd, dan kan de aangever naar het gerechtshof toe gaan en zeggen, luister eens, die officier die weigert om strafvervolging in te stellen, ben ik het niet mee eens. Bekijk die zaak nog eens, hof, en geef alsnog de officier opdracht om het wel te doen.
Ja, dat is eigenlijk het grote verschil.
Dat, hè? Grote
dat je uiteindelijk
verschil
bij de rechter terechtkomt. Toch de onafhankelijke rechter, die gaat kijken of hier een redelijk vermoeden is van een strafbaar feit.
Precies, precies. En dan moet toch die hele zaak bij de rechter op tafel komen en dan komt er een rechtelijk oordeel. En ik maakte me een beetje zorgen, omdat ik inderdaad vreesde dat er niet of te onduidelijk aangifte was gedaan, dat de rechter in deze hele zaak op een goed moment gepasseerd zou kunnen worden. Dat lijkt me toch niet de bedoeling.
Nee, precies. Job, er is nu flinke druk van buitenaf. Hoe lang gaat dit nou duren, denk je?
Ik hoop dat het niet zo gek gesprek lang duurt. Kijk eens, op zichzelf genomen is dat nadere onderzoek wat nu door de Rijksrecherche wordt gedaan en dat disciplinaire onderzoek wat ook door de Rijksrecherche wordt gedaan helemaal niet zo ingewikkeld. De gegevens die liggen voor een belangrijk deel op tafel. Er hoeven eigenlijk geen getuigen meer te worden gehoord. De open vragen die er zijn kunnen betrekkelijk gemakkelijk worden ingevuld. Dus ik verwacht dat in ieder geval aan het begin van de volgende week de minister in dit geval, omdat hij de zaak onder embargo heeft, ja, daar toch wel nadere mededelingen over zal doen.
Goed zo, hartelijk bedankt Job Knap. De druk van buitenaf op het Openbaar Ministerie in Amsterdam wordt groter en groter, want er is inmiddels ook een comité onafhankelijk onderzoek opgericht. Morgen geeft het comité morgenmiddag een persconferentie. In het comité zit een groot aantal aanzienlijken, niet alleen de vertrouwensarts van de familie Kok, maar ook advocaten en bijvoorbeeld de schrijfsters Mies Bouwhuis en Yvonne Keuls. Ook weer mensen die vinden dat er nou maar eens onderzoek moet worden gedaan. En zij zijn er zelfs voor dat het helemaal buiten politie en justitie omgaat. Jan Carmichelt.
Hi, lieve Stuart. In gesprek met Job Knap. Verder kan ik ook nog meedelen dat morgenochtend om 10:00 het al eerder aangekondigde kort geding in zaken de kwestie Hans Kok, aangespannen door de advocaat Henk Kersting namens de familie van Hans Kok. Hij wilde het dossier op tafel.
Aan de heer Wilting, de voorlichter van de Amsterdamse politie. En in die brief distancieren de krakers zich van de uitspraken die de heer Wilting afgelopen zaterdag in onze uitzending deed. De politie sprak toen over aangiftes en klachten van bedreigingen die de krakers tegen burgers zouden hebben geuit. Het gaat hier om een taxichauffeur die zou zijn bedreigd, om een politieman wiens vrouw telefonisch zou zijn bedreigd. En het gaat om brieven die de bewoners van twee ontruimde panden hebben gekregen van de woongroep. En in die brieven staan volgens de politie verholen dreigementen, in die zin dat men de bewoners min of meer opdraagt de panden te verlaten. Dat was zaterdag. We komen er nog even op terug met Jack, die hier namens de woongroep in de studio zit, en de heer Wilting van de politie. Jack, even over die brief aan de bewoners. Die is ondertekend door jou en Theo, zegt de politie. Klopt dat?
Nee, maar ik wou, als je het niet erg vindt, eerst even ingaan op wat je zegt, de brief aan de taxichauffeurs. Mm. Wij hebben vandaag een brief geschreven aan de Amsterdamse taxichauffeurs in de centrale. Die zal jammer genoeg wat later aankomen dan deze uitzending. In de brief staat het volgende, dat wij ons niet op de hoogte hebben kunnen stellen van het feit dat dus mensen bedreigd zouden zijn. We hebben het proberen uit te zoeken en gebleken is dat in ieder geval vanuit onze kring dat niet waar kan zijn. Het lijkt ons ontzettend onwaarschijnlijk dat wij taxichauffeurs zouden bedreigen en taxis zouden vorderen. Het is niet de Tweede Wereldoorlog, wat dat betreft is het ver van ons af. Die brief duidt dat onder andere aan. En verder denken wij dat dit een, om dan ook meteen maar daarop een reactie te geven, een ijdele poging is van onder andere de heer Wilting. Of die aangifte nou altijd al niet terecht is, dan ook, maakt niet uit. Een poging is om ons te criminaliseren en ons zwart af te schilderen.
Ja, nou die taxijack, dat is inderdaad een omstreden zaak. Maar die brief aan de bewoners van de ontruimde panden, die hebben jullie geschreven, hebben jullie gezegd. Er staat jullie contacttelefoonnummer in. Nu zegt de heer Wilting, dat is eigenlijk een verholen bedreiging. Maar ik vraag me af, met welk recht kunnen jullie zo'n brief schrijven aan die bewoners? Want die wonen daar toch legaal?
De brieven die geschreven zijn, zijn in het kader van besmetacties. Voordat de mensen in de panden woonden, de panden dus nog leeg waren, maar wel ontruimd, hebben wij gezegd, die panden zijn besmet. Dat is in het verleden vaker gebeurd, niet alleen in onze buurt, maar ook in andere buurten. Met name denk ik aan Singel 114. Mm. Dat hield in dat er acties konden komen tegen de mensen die de panden ontruimd hadden. Dus de uitvoerders, de politie, maar ook de eigenaren. En verder dus de mensen die erop zouden gaan zitten. Dat was van tevoren bekend, dus die mensen wisten waaraan ze begonnen. Wij voeren in onze buurt, maar ook daarbuiten, al tientallen jaren een strijd tegen speculatie, tegen leegstand en proberen onze buurt leefbaar te maken. Ja,
die
een sociale actie.
Jawel, maar die
sociale
mensen zijn legaal op die lijst gezet.
Ja, die sociale actie die wordt dan gebroken, doelbewust, niet door die bewoners met name, maar met name door de eigenaren, gemeente en politie. Die mensen worden erop gezet om onze actie te breken. Mm-hmm. En juist omdat wij vinden dat die mensen ook min of meer een slachtofferrol hebben. Ze zijn ook slachtoffer van de woningnood, neem ik tenminste aan. En ze zijn dus op die woningen gezet, ze zijn misbruikt, ze hebben verkeerde informatie gekregen. Hebben ze ons ook toegegeven in gesprekken die we gehad hebben. Hebben we gezegd, oké, wij vinden het van essentieel belang dat die woningen teruggaan naar de vorige bewoners. Er zijn mensen, gezinnen ontruimd voor jullie. En we willen jullie graag helpen met een andere woning, een passende woning voor jullie. Ja. In eerste instantie hebben ze daarop toegezegd dat ze dat ook inderdaad wilden. Met name de mensen van de Kempenaarstraat. Maar wij weten dat ze contact hebben gehad met de politie en dat die hun aangedrongen heeft daar niet op in te gaan. Ja, de brief wordt verder geuit dat wij dus bedreigingen gedaan zouden hebben. hebben. Nou, laten we ten eerste opstellen dat die brief niet bedreigend bedoeld was. Die was bedoeld voor een dialoog, die is er ook geweest. Mm. Ten tweede, als wij een dreigbrief zouden schrijven, is niet in onze stijl. Maar als we het zouden doen, dan zouden we daar zeker onze naam niet onder zetten. Nee. Onze namen stonden eronder als contactpersoon, juist om te praten.
Dat is duidelijk. Meneer Wilting,
ja.
U heeft Jack gehoord. Die zegt eigenlijk aan het begin van zijn verhaal dat u probeert Jack en Theo te criminaliseren. Ja. Wat vindt u daarvan?
Grote nonsens. Ik denk als ik het verhaal eventjes aanluister van Jack, dan denk ik dat het verhaal zoals het bij jullie op Stadradio Amsterdam door mij verteld is, en zoals het in verschillende kranten terecht is gekomen, inderdaad juist is. En daar sta ik nu nog voor de volle 100% achter. Mm. Verder is het zo dat ik rustig de brief afwacht die ze in mijn richting sturen. En wanneer het nodig is, dan kom ik daar eventueel wel op terug. Mm. Voor de rest zou ik zeggen, laten wij nu eerst maar eens de kerstdagen doorgaan maken, rustig oud en nieuw vieren. Mm. En volgend jaar dan praten we nog eens een keer met elkaar.
Ja, dat is de meneer Wilting dan, maar daar heb ik toch nog een reactie op. En dat is de volgende. Er wordt heel doelbewust door de politie, en met name de heer Wilting, de voorlieger van de Amsterdamse politie, doelbewust geprobeerd om ons zwart af te schilderen. De heer Wilting heeft in uitzending van Radio Stad, maar ook in krantenberichten, uitlatingen, insinueringen, beweringen en beschuldigingen gedaan die hij op geen enkele manier kan staven. Hij heeft zelf ook in de uitzending van Radio Stad gezegd, ik wil hem eraan memoreren, dat als wij bewijzen zouden hebben tegen die personen, zouden ze arresteren. Wij zijn nog niet gearresteerd, moet ik constateren hier. Dan de woorden, er zijn geen geduchte bewijzen. Ik wil dan ook in feite zeggen dat de heer Wilting daarmee moet stoppen. Verder is het...
Wacht even, ik wil hier even een reactie van de heer Wilting op, hoor.
Ach, ik laat het maar voor wat het is. Ik heb al regelmatig heb ik gezegd dat de bedreigingen zoals ze geuit worden zo subtiel gebeuren dat ze precies...
Nee, maar de heer Wilting, meneer Wilting,
dat ze precies balanceren langs de grens van het toelaatbare, wat ik ook gewoon heb gezegd. Dat wij gewoon deze zaak natuurlijk nauwlettend in de gaten houden. Dat wij de bewoners uit de staatsliedenbuurt alle bescherming geven die wij kunnen geven. Dat we ook de huisbaas alle bescherming geven. En uiteraard ook onze politiemensen. En het is elke keer zo, en het geldt zowel voor Jack als voor zijn andere mensen. Zodra het op een stukje verantwoordelijkheid dragen aankomen, dan verschuilen ze zich achter allerlei wilde frases.
Ja, dank u wel.
Bij de ontruiming van het pand in de Schaapmanstraat in de Staatsliedenbuurt werden gearresteerd. Eisen van minister Korthals-Alters dat hij terugkomt op zijn bewering dat de helft van de arrestanten verslaafd zou zijn. Bovendien eist de familie van Hans Kok dat de Polaroid-foto van Hans, die na zijn arrestatie werd gemaakt, in handen komt van de vertrouwensarts van de familie. Komt minister Korthals-Alters aan deze twee eisen niet tegemoet, dan kan hij vanaf maandag tweemaal een kort geding tegen hem verwachten. Woordvoerder van de arrestant is Leo.
Het gaat om één kort geding door de familie Kok en één kort geding door de 31 overlevende arrestanten van de Schaapmanstraat. Het is nog steeds zo dat de Polaroid-foto die van Hans Kok genomen is bij zijn arrestatie, dat die niet boven water is gekomen, terwijl wel toegegeven is door de politie, door het parket, dat die bestaat. Het is van belang voor de vertrouwensarts van de familie Kok dat hij die foto in handen krijgt. Maar er wordt voortdurend niet op gereageerd en hij is nog steeds weg. Als aanstaande maandag die foto nog steeds niet boven water is, dan zal de advocaat van de familie Kok daarover een kort geding aanspannen om die toch in handen te krijgen. Kort geding tegen minister van Justitie Korthals-Alters. Het tweede kort geding, dat is een kort geding door de 31 arrestanten. Het gaat over het volgende. In Elsevier's magazine van 7 december van vorig jaar werd Korthals-Alters geïnterviewd. In dat interview verklaart hij over de bewuste eerste nacht die de arrestanten van de Schaapmanstraat op het politiebureau doorbrachten. De werkdruk was fors. Ze waren daar met 3 mensen. Dat zijn dan de bewaarders. Ze waren daar met 3 mensen en 30 arrestanten uit de kraakbeweging. Die moesten die nacht nog worden verhoord. Nogmaals, de helft van hen is verslaafd. Nou, Korthals-Alters die zegt hier dat de helft van de arrestanten verslaafd was. Het is zo dat er niemand, maar dat ook niemand verslaafd was of zelfs maar gebruiker is.
En hoe weten jullie dat?
We hebben dat bij iedereen geïnformeerd. We hebben iedereen bij elkaar geharkt. En kijk, het feit dat er ook niemand van deze mensen op de methadonlijst staat, dat is ons ook niet voldoende geweest. We hebben ook gevraagd van, gebruiken jullie of zijn jullie op een of andere manier verslaafd of zelfs maar verslaafd geweest. Het bleek dat er van die 31, dat er eentje tot 5 jaar geleden verslaafd is geweest. En wij eisen dus rectificatie van die opmerking van Korthals-Alters, dat de helft verslaafd is. We vinden het natuurlijk geen schande om als verslaafde geboekstaafd te staan. Wij zwerven ons om verslaafden te gaan criminaliseren. Het is wel zo dat het voor Korthals Alters een hele belangrijke functie heeft om die arrestanten als verslaafden af te schilderen. Dan is het namelijk ook logisch dat ze het koud hadden in de cel. Dan krijg je cold turkey verschijnselen. Het is ook logisch dat je doodgaat zoals Hans Kok. Het is dus een eigen schuld, dikke bult filosofie die Korthals Alters daarmee naar voren brengt. En dat willen we juist te vuren te zwaard bestrijden.
Over die omstandigheden die nacht in die cellen hebben jullie ook een eigen onderzoek gehouden onder die ex-arrestanten. Met name omdat jullie vinden dat het onderzoek zoals het nu gedaan wordt door de Rijksrecherche niet goed verloopt. Hè?
Nee, kijk, het Rijksrecherche-onderzoek dat zit zo in elkaar dat je ze echt met de haren erbij moet trekken. En zeggen, kijk, we hebben nou weer iemand die wil dit verklaren en dat verklaren en die weet zus en zo. Ze tonen nauwelijks eigen initiatief en hoe zo'n onderzoek eruit ziet, ik weet het niet, maar naar buiten toe lijkt het helemaal nergens op. En
hoe ziet jullie onderzoek eruit?
Ons onderzoek is momenteel zo dat wij niet met gezamenlijke verklaringen gaan komen. Maar dat we echt iedereen afzonderlijke vragen hebben gesteld. En die antwoorden hebben laten opschrijven. Zodat het meteen een eigen individuele verklaring is. En die vragen die gaan over de kou in de cel. Die gaan over het reageren op de intercom.
En wat kwam er uit voor wat betreft die temperatuur en dat reageren op die intercom?
Nou, die temperatuur, dat blijkt dat echt niet alle 31 arrestanten die hadden het koud. Er was eentje die had het niet koud. 30 arrestanten hadden het verschrikkelijk koud. Op de B-vleugel, de B-gang waar Hans Kok vast zat, hadden alle arrestanten het steen en steen koud. Zo koud dat ze niet op die brits konden liggen, niet konden slapen. Dat ze gingen huppelen en hollen en gymnastiek oefeningen doen, met de armen slaan om het warm te krijgen. Dat ze probeerden de luchtroosters, waar koude lucht door naar binnen stroomde, om die dicht te proppen met wat ze hadden. Dat ze op het houten krukje gingen zitten en het was gewoon ijzerijskoud. Als je dan nog bedenkt dat Hans Kok dat hij zijn twee jassen heeft moeten inleveren en niet meegekregen heeft, dan weet je eens meer hoe koud hij het gehad moet hebben. En dit is heel erg van belang, die kou. Niet alleen omdat het toch een vorm van marteling is geweest die uitgeoefend is op de arrestanten. Maar het is algemeen erkend. En ook degene die het sectieonderzoek heeft uitgevoerd op Hans Kok, dat de temperatuur in de cel, dat die van een hele grote invloed kan zijn geweest op zijn overlijden. En het zelfs de doodsoorzaak kan zijn geweest. Dat zou dan dood door schuld betekenen.
Bovendien, ja.
Ja, en wat dan betreft het intercom gedoe. Nou, het blijkt dat er in veel gevallen niet gereageerd is. In sommige gevallen heel agressief. En in heel veel gevallen, ten name nood of heel laat. Hè. En kijk, je moet het zo voor je zien dat als Hans Kok problemen had en om hulp heeft proberen te roepen, dat het hoogstwaarschijnlijk is dat hij die hulp niet gehad heeft. Dat ze hem gewoon hebben laten barsten.
Al dus Leo, volgens